En vanavond komen wij terecht in psalm 19. Een bijzondere psalm, in meer dan één opzicht overigens. Hè. Er staat boven de heerlijkheid Gods geopenbaard in natuur en wet. Waarbij natuur zou slaan, was de bedoeling, op de eerste versen, de eerste helft eigenlijk van de psalm. Namelijk vers 1 tot en met 7. En daarna de heerlijkheid Gods geopenbaard in de wet. Dat is dan vers 8 tot en met 15. Inderdaad zijn twee totaal verschillende helften. Maar ze hebben dezelfde strekking. Namelijk dat de heerlijkheid Gods erin geopenbaard wordt. U treft het dat er geen schoolbord hangt hier. Want anders zou het me moeite kosten om het te beheersen. Om die hele structuur van die psalm op het bord te schrijven. Om te laten zien hoe zo'n psalm dan in elkaar gestoken is. Het is niet zo'n lange psalm, maar een heel gestructureerde psalm. In de eerste plaats al die twee helften, maar die beide helften ook. Hoe ze daar van die parallele zinnen inlopen en hoe een structuur wordt opgebouwd en begint en eindigt met dezelfde gedachten, maar met andere woorden. En dat maakt het inderdaad tot één lied. Tot op zijn minst poëzie, voor wat dat tegenwoordig nog waard is dan. Maar het maakt het tot een lied. Dat wil zeggen, er zijn bepaalde thema's die erin terugkomen. Er is ook zeer zeker een literaire opbouw in te vinden. Het wordt lastig om dat mondeling u voor te leggen, dus ik kan dat niet doen. Maar het heeft ook natuurlijk niet zo heel erg veel zin, tenzij u geïnteresseerd bent in de liedkunst, dan wel in de poëzie. Dan wordt het een ander verhaal natuurlijk, hè. Maar het is uiteindelijk de moeite waard. De psalm begint feitelijk in de praktijk na de aanhef en introductie, om zo te zeggen, in vers 1. In vers 2 met de hemelen die Gods eer vertellen en al wat er maar meer staat. Gedeelte begint in vers 2 met de hemelen en eindigt halverwege vers 5. Met hun redenen aan het einde der wereld. Er zijn precies 8 regels in het Hebreeuws onder elkaar en ze vormen een eenheid. En dan vanaf de laatste zin in vers 5. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. Daar begint het volgende gedeelte en het loopt tot en met vers 7. En daarmee heb je de eerste helft van de psalm gehad. Ik zal het nog een keer zeggen, in vers 2 begint het met de hemelen, 8 regels. En dan in het laatste deel van vers 5 met in dezelfde, dat wil zeggen in de hemelen. En dan krijg je nog 6 regels. En de tweede helft van de psalm kent precies dezelfde structuur. Die begint in vers 8 dus met de schriften, dat wil zeggen de wet des Heren. En dan krijg je 8 regels en dan kom je in vers 12, daar staat weer in dezelfde. Ook wordt uw knecht door dezelfde, maar er staat bahem in het Hebreeuws, dat wil zeggen in dezelfde. Het is hetzelfde woord dat in vers 5b vertaald is met in dezelfde. Maar vanaf vers 12, in die zin van in dezelfde, hebben we dan nog weer 6 regels. Daarmee is de psalm compleet. 8 en 6 regels en weer 8 en 6 regels. De eerste 14 regels bij elkaar gaan over de hemelen. De laatste 14 regels gaan over de schriften. En die beide helften worden onderverdeeld in de hemelen en in dezelfde. En daarna de schriften, nou ja, de wet des Heren staat er. De wet des Heren en dan weer in dezelfde. In het algemeen doet men het iets makkelijker vervolgens en zegt in de eerste helft vinden wij een getuigenis Gods door zijn werken. Boven de psalm staat in de natuur, in de werken van Gods handen is dan het idee, in de schepping als zodanig. En in de tweede deel vinden we een getuigenis Gods door zijn woord. Hij spreekt dus op tweeërlei wijze, is het klassieke credo. Namelijk in creatuur, schepping. En in schriftuur heet het dan. Dat vinden we overigens nog terug als je wat nauwkeuriger leest. Namelijk in die eerste helft vind je God maar één keer genoemd. en met het woord Elohim. En dat is de normale, er zijn uitzonderingen, maar normaal gesproken de term Elohim wordt gebruikt in verband met de Godheid als zodanig in relatie tot de schepping. Dat wil zeggen, Elohim is de schepper. Je vindt dat ook meteen in Genesis 1. In heel Genesis 1 vind je alleen maar genoemd Elohim. Geen andere naam voor God, alleen Elohim. Elohim, zo je wilt. En die vind je hier terug in de eerste helft van de psalm. En vanaf vers 8, de tweede helft van de psalm, waar het gaat om de schriften, heet God ineens Jehovah. En dat meteen ook 7 keer. En daar vind je dus hetzelfde, want Jehovah is de naam die God krijgt als hij zich bekend maakt, als hij zich openbaart, als hij spreekt, ook als hij schrijft. En dus de wet des Heren heet het dan. Eerste deel gaat over de schepping als zodanig. Het is wat breed genomen, maar het is zo. En je vindt alleen Elohim. In het tweede deel gaat het over de wet des Heren, de woorden des Heren, het gebod des Heren. En dan is het ineens Jehovah. Dat zou je ook eigenlijk mogen verwachten. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Dan zou je moeten begrijpen dat je hier van doen hebt, zoals nog vele malen, ook in deze psalm met een synoniem parallelisme. Er staat gewoon 2 keer hetzelfde, met andere woorden. Zelfs de zinsbouw is gelijk. Daarom heet het ook een parallelisme. Of het nou de hemelen zijn of het uitspansel, u weet, God noemde het uitspansel hemel. Staat ook in Genesis 1, we komen er toch, hè? Genesis 1. God maakt een uitspansel in de wateren en het heet hemel. Goed, hemel en uitspansel is hetzelfde. En of nou Gods eer verkondigd wordt of het werk zijner handen, u moet bedenken dat het werk zijner handen Gods eer is. Dat is bij mensen trouwens ook zo, als het goed is. Eer van de mens is gelegen in wat hij tot stand brengt, in wat hij doet, het werk zijner handen. En dus gaat over hemelen, uitspansel. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak, geen woorden zijn er, et cetera. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen, wie zijn redenen? Hun redenen aan het einde der wereld. En daarna gaat het meer specifiek over de zon. Met andere woorden, het gaat over de hemel, dan wel de hemelen. De hemelen die schijnen te spreken, dat wordt hier gezegd in elk geval. En daarna, aan het eind van vers 5, krijg je een nadere specificatie. Dat wil zeggen, gaat het niet meer over de hemelen, maar over één specifiek hemels ding. Een hemellichaam. Namelijk, hij heeft in dezelfde, in de hemelen namelijk, een tent gesteld, een onderkomen, wat er maar is, een plaats, een woonplaats, een tent gesteld voor de zon. En die zon is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Hoe kom je erop? Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Dat is helemaal onnozel hoor, dit. Zij is vrolijk. Het is notabene een bruidegom en zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Dat lijkt mij in deze tegenwoordige tijd, kunnen die dingen allemaal, weet je, valt niet meer op. Maar wij zitten met het probleem in het Nederlands, net als in het Duits, dat we de zon tot vrouwelijk verklaard hebben. En zo is al die ellende begonnen, denk ik dan wel eens laconiek. Die zonne, weet je wel. Die zonne, dat wil zeggen de zon is vrouwelijk. In Nederland schijnt dat ook zo te zijn, maar gelukkig kunnen we dat zomaar niet meer merken aan onze taal, behalve hier. Maar het is een noodlottig misverstand. Het is, de Fransen weten dat beter. Le soleil. Dus daar is de zon mannelijk en logischerwijze is de maan van het andere geslacht. In het Duits ook, want er is het deermond, dan is de maan mannelijk ineens. Dus daar heeft de mannelijke maan last van maanstonden of zoiets. Ik begrijp die dingen niet. Dat kan toch niet kloppen. Maar ja, als het over filosofie en religie gaat, dan moet je toch echt bij die Duitsers niet wezen hoor. Ik weet maar één uitzondering, dat was Luther. Dan hebben we het ook ongeveer wel weer helemaal gehad. Hè? Nou ja, en... weet je, die man, ben ik kwijt. Doet er niet toe. U weet toch, alle filosofie... Komt altijd uit Duitsland en zo. Filosofie, psychologie, allemaal van die vage dingen. Allemaal uit Duitsland. Ze zitten er helemaal naast. Ze weten niet eens dat de zon mannelijk is. De zon geeft namelijk zijn schijnsel. Is de gever, de oorsprong van het licht. En wat de maan betreft, die ontvangt het. En geeft het eventueel door. Dat is de vrouwelijke functie. Dus, maar het is la lune. Je hoort meteen aan de klank dat dat klopt. Hè? Je moet er niet aan denken dat het le lune zou zijn. Dan geloof je niet meer in de romantiek van de maan, toch? Het is la lune. Het is een vrouwtje. Ja, precies. En de zon is mannelijk. En in het Hebreeuws dus ook blijkbaar. En daarom de bruidegom en niet de bruid. Dus de zon mannelijk gaat op. Uitgaande uit zijn slaapkamer, of hoe je dat maar vertalen moet. Hij is vrolijk als een held, uiteraard, om het pad te lopen. Nee, grammaticaal is die vertaling correct, maar het grondgedachte erachter die deugt niet. Hè? Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Zijn uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde deszelfen. Dat wil zeggen, de zon gaat in het oosten op, verschijnt daar, tot grote vreugde van allen die op aarde zijn. Mensen, dieren en planten en wereld en alles. En daarna loopt hij zijn pad, vers 6. En er is sprake van één omloop, want hij komt in het oosten op en gaat in het westen weer onder. Hebben we die nog? En dan naadloos krijg je ineens... De wet des Heren is volmaakt bekerende de ziel, zodat je toch meteen verband zou leggen tussen de zon en het licht van de zon en de wet des Heren, namelijk het woord van God dat ook licht is, zodat de vergelijking natuurlijk meteen aanspreekt om zo te zeggen. Maar we hebben het daar nog wel over. Maar waar ik op wijzen wil is dit. Hè? Kijk, u begrijpt, de gangbare verklaring is dat het eerste deel van deze psalm tot en met vers 7... relateert aan de natuur. Dat staat er ook boven. De heerlijkheid Gods geopenbaard in natuur en wet. En hoe ik eraan gekomen ben, weet ik niet. Misschien heeft de juffrouw op school het me ook wel zo uitgelegd. Als je toch die sterren aanziet, weet u wel, die hemelen, dat uitspansel... enzovoort, dan moet je toch onder de indruk komen van de grootheid van God. Daar kwamen wij toen dus ook onder de indruk van, want dat moest, hè. Want hoe indrukwekkend is de sterrenhemel dan? Wie kijkt er wel eens naar boven 's avonds van u? Ja, op de kwekerij van Hoek het kun je het rustig doen. Daar zie je tenminste nog wat. Dat is de enige plek die ik uit mijn hoofd weet waar je tenminste wat ziet als je naar boven kijkt. Dat weet ik. Vooral in de winter natuurlijk. Maar wie kijkt er ooit nog wel? Mensen lopen als beesten. Die kijken naar beneden. Kijken naar de aarde. Kijken niet meer omhoog. Maar bovendien, wat is er dan te zien? Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wat is er dan te zien? Nou ja, ze hebben het me uitgelegd. Maar eerlijk gezegd, wat ze me uitgelegd hebben, kan je echt niet zien hoor. Dat is niet wat je ziet. Wat je ziet is de blauwe luchten overdag. En 's nachts zie je de sterretjes van goud. En daarboven woont dan de Vader in de hemel. Dat zal dan allemaal wel, maar het zijn sterretjes van goud. Ik bedoel, het is een leuke versiering, maar het is een beetje zwak dat licht, want je hebt er in de praktijk weinig aan, toch? Alleen, ja, het is een frappant gezicht, maar dat is het dan ook. Ik heb jarenlang, ik weet niet eens wat ding gebleven is, een telescoop in huis gehad, want van jongs af aan was ik in de sterrenkunde wel degelijk geïnteresseerd. Nee, dat is niet zo. Maar goed, die heb ik niet meer. Maar dat is een spiegeltelescoop, serieus kijken. En dan kijk je door zo'n telescoop naar de ster. En wat zie je dan? nog steeds gewoon een sterretje van goud. Zo'n puntje meer niet. Tenzij dat je weet waar je moet kijken. Maar daar ben je ook gauw mee uitgewerkt hoor. Dan kijk je naar Mars. Maar die kun je met blote ogen ook zien als een schijfje. Maar dan kijk je door een goede telescoop. Oké, dan zie je er nog een paar puntjes naast. Dat zijn dan de manen van Mars. Die kun je dan zien. Oké, of je kijkt naar Venus. En dan kun je zien dat die de vorm heeft van een maantje. Als die heel helder is, maar dan zie je nog maar een half maantje. Maar goed, dat zie je dan. En dan kun je nog naar Jupiter kijken. Daar zie je ook een paar planeten omheen als het meevalt. En wat hebben we nog meer? Saturnus kun je een ringetje omheen zien. Dat is het enige waar zo'n ring omheen hangt überhaupt. In stripverhalen heb je er meer, maar aan de hemel is er maar één. Wat hebben we nou nog vergeten? Als het mee zit kun je ook de Orionnevel nog zien. Maar dan moet het wel heel erg helder weer zijn. Nou, dan heb je het wel ongeveer gehad. Want voor de rest blijven het gewoon puntjes. Nee, ook in de sterkere kijkers blijven gewoon puntjes. Dat was het dan. En het indrukwekkende ervan komt door het verhaal erbij. Over een verhaal over een zonnestelsel. Over dat die zon zo ver weg staat. Ik weet de lichtsnelheid niet meer uit mijn hoofd. Maar het licht doet er 7 minuten over om van de zon bij de aarde te komen. En dan kreeg je getallen te horen van zoveel kilometers per seconde. En dan denk je, nou, dat is toch een heel eind weg. Dat heeft God heel groot gemaakt. En dan hebben we dat zonnestelsel met een paar planeten die om de zon draaien. Daar hoort de aarde dan ook bij. Is het verhaal. En die afstanden zijn ze groot in ieder geval. Ja, dat is groot. En daarna komt er een hele poos niks. Ik heb nog thuis wel zo'n tekening van als je hier nou een voetbal legt. Dan is de eerstvolgende, dan ligt de aarde bijvoorbeeld 1 kilometer verderop en heeft de doorsnee van een ert. Of zoiets. Dan denk je, dat is groot zeg, verhoudingsgewijs. Die verhouding zal wel niet kloppen, maar zoiets was het wel hoor. En daarna heb je dat gehad, dan stel je planeten en dan komt er een hele poos niks. Want het dichtstbij zijn de echte ster, behalve de zon, want die noemen ze een ster. Het dichtstbij zijn de ster is Alpha Centauri. Ik heb nog iets onthouden geloof ik, ja. Alpha Centauri. Dat is de... maar goed, die staat zo ver weg, de dichtstbij zijn de staat zo ver weg dat het licht 4 jaren erover doet om bij ons te komen. Daarna vraag je je af, maar waarom moet het licht bij ons komen? Want het komt dan bij ons, maar niemand weet wie Alpha Centauri is, waar hij staat. En als je hem vinden kunt, zeg je, oké, daar staat hij nou in. En van dat soort sterren zijn er miljarden. Officieel, ook wetenschappelijk, oneindig aantal. En die staan verschrikkelijk ver weg. En dat is ons heelal en het schijnt dat je daar voorbij nog weer andere heelallen hebt... die dan weer niet bij dit heelal horen. En dan gaat het je duizelen. En dan daarna moeten wij zeggen, hoe groot is God dat hij zulke grote dingen kan maken. Nou heb ik daar dikwijls over nagedacht, van jongs af aan. En ik ben gekomen tot een heel andere conclusie. Ik ben gekomen tot de conclusie, als dit waar is, wat in de boeken allemaal staat... dan heeft God dus een verschrikkelijk grote leegte geschapen. Want dat is het, wat het heelal dan is, hè. Het heelal is wel heel groot, maar het is in de eerste plaats leeg... en in de tweede plaats ook, en in de derde plaats ook. Het is gewoon leeg. Nou, hier en daar dat stofje. Eén daarvan noemen we dan aarde, oké, maar vooruit. Dat is voor ons van belang, maar in het grote geheel van dat scheppingswerk van God... betekent het allemaal niks... op mij maakte het nooit indruk. Ja, het is de afstanden zijn groot. Zo, wat is het nut daarvan? Als iemand me dat nou kon uitleggen... dan kwam ik misschien toch onder indruk. Hoe groot, hoe samenhangend, hoe efficiënt het was allemaal of zo. Toch? Of niet? Het is 1 grote leegte. Wel dat helemaal. Volgens dit beeld... op grond waarvan wij onder de indruk moeten zijn van de werken van Gods handen. Wat heeft God gemaakt? Hoofdzakelijk niets. Want dat is de ruimte. U weet, ruimte is niets. Maar u weet ook hoe het verhaal verder gaat in de officiële sterrenkunde. wat alle astronomen en alle HBS'ers geacht worden te geloven. De ruimte is oneindig. De leegte is dus oneindig. Bovendien, de ruimte dijt uit. Het woord uitdijen wordt volgens mij alleen maar in de astronomie nog gebruikt. Uitdijen. De ruimte dijt uit. Wordt steeds groter. Het is niks, maar het wordt wel steeds groter. En daar mag je niet bij lachen als je dat vertellen. Het is niks, maar het wordt steeds groter. En bovendien is het krom. Want wij leven, wij wonen in een oneindig, uitdijend, gekromd heelal. En hoe verder bij ons vandaan, hoe meer het uitdijt, hoe sneller het uitdijt. En dus groter wordt. Enzovoort. Nou ja, en dan ben ik helemaal niet meer onder de indruk. Dan denk ik altijd, hoe dom kun je wezen? Dat meen ik bloedserieus. Daar moet je erg ver voor doorgeleerd hebben. Dat je niet meer begrijpt dat je onzin praat. Ik meen dat voor de volle 100%. Ik vind dat zo'n triest verhaal. Zo'n dom belachelijk verhaal. Maar het is bloedserieus. En ik weet heus wel een beetje waarover ik praat in dit opzicht. Maar goed. Laten we het daar maar verder niet over hebben. Ik geloof dat wereldbeeld überhaupt niet. Ik heb er zo'n andere kijk op, maar dat doet er nou even niet helemaal toe. Wat er wel toe doet, is dat hier maar niet in die psalm gesproken wordt over de natuur, maar alleen over de hemelen, namelijk het uitspansel. En als je onder de indruk wil geraken van het werk van Gods handen, dan heb ik een ander advies. Dan zou je vooral niet naar de hemel moeten kijken, want daar zie je alleen maar onbereikbare sterretjes van goud, hoezeer je ze ook met een telescoop naar je toe kunt halen. Daar verandert helemaal niks mee. Dan zou ik maar eens gewoon om je heen kijken. In de natuur, zo heet dat toch, echt in de natuur dus. Hè? En vooral in het voorjaar is dat een nuttige bezigheid. Ik kom er tenminste altijd weer van onder de indruk. En dan kom ik ook tot van die vreemde gedachte van hoe dom kun je zijn om te geloven dat daar niet een schepper achter zou zitten en dat het een en ander zou ontstaan zijn volgens, je weet wat de officiële leer is. De officiële leer is, in het begin was er niets en toen is dat ontploft en daaruit is alles ontstaan. De andere leer was, er is niets, maar het is wel erg groot en het is krom en het wordt steeds groter. En hoe is het ontstaan? Nou, er was niets en dat is ontploft. Ik kan er met mijn pet niet bij, jongens. Maar als je er wat van leren wil, dan moet je in de natuur kijken. Hoe dat in zijn werk gaat, toch? Nou ja, goed, daar ga ik maar niet op in. De psalm gaat daar ook niet op in. Ik bedoel er alleen maar op te wijzen dat de psalmist verwijst naar de hemel. Nou, aan de hemel, er staat de hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Nou ja, we leggen ons oor te luisteren en we horen niks. Dus blijft over dat we kijken, want de tasten valt er ook niks in. Dus dan kijken we en we zien alleen die sterretjes en daar blijft het dan bij. Hoezo vertellen de hemelen Gods eer? En hoezo verkondigt het uitspansel zijner handen werk? Sterker nog, er staat, de dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit. Over de mens blijkbaar. Dan wel de nacht aan de nacht toont wetenschap. Dat is weer twee keer hetzelfde. Dag aan dag, nacht aan nacht. Wordt wetenschap getoond en daarmee spraak uitgestort, staat er. Die heb je toch, hè? Overvloedelijk wordt spraak uitgestort, dan wel wetenschap wordt getoond. Met andere woorden, de hemelen tonen ons iets. En dat mag ons niet verbazen, want eerlijk gezegd staat dat gewoon op de eerste bladzijde van de Bijbel al, hè? Want daar staat in Genesis 1... Vers 14. En God zeide dat er lichten zijn. Er zij dat er lichten zijn, aanvoegende wijs. Dat er lichten zijn. In het uitspansel des hemels. Je leert meteen een heleboel. Uitspansel des hemels is dus niet uitspansel van de hemel, maar uitspansel namelijk de hemel. Zo goed als engel des heren niet is engel van de heer, maar de engel namelijk de heer. Ik schiet me net even te binnen. Hè? Tweede aanvalsvorm. Het heeft met ons onderwerp niks van doen verder. Hè? Dat er lichten zijn in het uitspansel, namelijk in de hemel. Of aan de hemel, zo je wilt. Om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. Dat gebeurt ook, dat met name door de zon gebeurt dat. Hè? En dat zij, die lichten, zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Nou, dat was al zo. Lichten kwamen er, twee grote lichten, staat er in vers 16. Dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Overdag is het grootste licht die ene, de zon. En de maan is het grootste licht in de nacht. Al is hij er niet altijd, want hij staat ook overdag wel eens aan de hemel. Maar dat betekent hij niks meer, hè? Dat weet u, dan krijg je zo'n bleek maantje te zien. Maar veel licht krijg je daar niet van, verhoudingsgewijs, althans. Maar 's nachts wel, uiteraard. En daarna worden ook genoemd de sterren. En God stelde ze in het uitspansel, de hemel, om licht te geven op de aarde en om te heersen op de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En dat was het dan. Maar de kern van het betoog ligt in het eind van vers 14. Dat zij zijn tot tekenen, tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Dat wil zeggen, de lengte van de dag en de lengte van het jaar wordt ontleend aan deze sterren, deze lichten, deze tekenen aan de hemel. Dat is ook zo. Vandaar dat we spreken over zonnejaren en maanjaren en wat het maar wezen mag. En wat dag en nacht betreft, of gewoon de dagen, ja, dat heeft rechtstreeks van doen met de weg van de zon, de omloop om zo te zeggen. Ik gebruik het woord maar uit de psalm. Uit de vertaling althans, de omloop van de zon die de afwisseling van dag en nacht veroorzaakt. En dat was het dan. Maar er staat ook tot gezette tijden. Dat is de uitdrukking die wij kennen uit Leviticus. Ter aanduiding van de gezette hoogtijden des Heren. Dat wil zeggen, ze zijn bepalend voor de tijd wanneer die, laten we zeggen, feesten voor het gemak gevierd zouden worden. Ontleend aan de positie van de zon in de eerste plaats. En daarna binnen het jaar wordt een en ander gerelateerd aan de maan. Dat wil zeggen aan de manen, dan wel maanden, want het is fundamenteel eigenlijk hetzelfde. Kortom, dat heeft ook met tijdrekening te maken. Een van de problemen die we daarmee hebben is dat die verschillende tijdrekeningen elkaar niet goed verdragen, want het loopt niet netjes synchroon. Zodat je meteen tot de conclusie moet komen dat er toch ergens iets mis zit met die wereld, hoor. En dat is ook zo, hè. Nee, vandaar dat een maanjaar bijvoorbeeld is veel te kort ten opzichte van het zonnejaar. 12 maanden kan niet. In een jaar kom je niet meer weg. Wij hebben het zorgvuldig opgelost met schrikkeldagen en een lengte van de maanden gevarieerd. Wat eigenlijk niet kan, omdat het een maand, een periode zou moeten zijn van de maan. Maar dat loopt niet synchroon. We hebben ermee gesmokkeld om het kloppend te krijgen. De Joden doen dat ook. En daarom zitten we van het jaar met het probleem dat de Joden Pasen vieren een maand later dan wij. Dat komt omdat zij eerst nog een schrikkelmaand kregen. 13 maanden in het jaar, zo lossen zij het op. Ja. 3 in de 19 jaar, als ik me goed herinner. Ah ja, doet er ook verder niet toe, maar helemaal netjes loopt niet. Er is wel wat mee mis. Blijkt uit de Bijbel trouwens ook, maar daar gaan we het niet over hebben. Er is wat mis met die wereld. Zo 100% correct en mechanisch en wiskundig zit het niet in elkaar, hoor. Nou ja, niet meer, denk ik, maar vooruit, hè. Maar dat is niet het onderwerp, we komen nou bij die andere. Want er staat tot dagen en jaren, gezette tijden, maar het eerste wat er stond was tot tekenen. Tot tekenen. En hoe je dat ook draait, dat woord teken, eigenlijk is het ons woord eed in het Nederlands. Een eed van een eedzwering. Dat woord is het. Het is oot in het Hebreeuws. Naar het schijnt moet je het zo uitspreken. Oot. Maar het is ons woord eet, het Engelse oath, een oath, een eet, een eetzwering. Het is een zelfstandig naamwoord hier in Genesis 1 vers 14, dat is duidelijk. Maar hetzelfde woord wordt ook gebruikt als werkwoord, zo gaat het dikwijls. En als werkwoord wordt het vertaald met, het wordt vertaald in de Statenvertaling met terwille zijn. Maar ik heb het nagekeken, de werkelijke betekenis is niet ter wille zijn, iemands wil doen, iemand tegemoetkomen. De werkelijke betekenis is die van instemmen met, dat ligt het dichtst bij ter wille zijn, instemmen met, maar eigenlijk gewoon overeenkomen. Als twee partijen bij elkaar gebracht worden, hebben ze een overeenkomst. Sluiten, overeenkomst, dat is dit woord. Daaruit begrijpt u dat het wel degelijk ons Nederlandse begrip eet, van eetzwering is, of het Engelse oath. Want zo gaat dat, hè. Men komt iets overeen en legt dat vast, eventueel met een eetzwering, vandaar dit woord. Instemmen, overeenkomen. Je vindt hem ter illustratie, je vindt hem maar vier keer trouwens in heel de Bijbel, zo, dus die is makkelijk. In Genesis 34. Genesis 34. Waar we midden in een geschiedenis zitten. Die ik niet graag steeds zou moeten verklaren. Over Dina en de Sichemieten. Geen smakelijk verhaal. Maar je vindt het in vers 15 van Exodus 34. Doch hierin zullen wij u te willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij. En u begrijpt dat te willen zijn betekent, we zullen met elkaar tot overeenstemming komen. Dat is wat het is. Of, ik zal nog een andere term gebruiken, wij doen elkaar beloften. Maar dat is wat het in de praktijk betekent. We komen tot een overeenkomst. En een overeenkomst is altijd wederzijdse belofte, toch? Men zegt elkaar iets toe. U vindt hem hier meteen drie keer. Namelijk in vers 15, in vers 22 en in vers 23. En de enige andere keer dat je dat woord zo tegenkomt is in 2 Koningen 12 vers 8. Waar het vertaald is in de Statenvertaling met bewilligen. Maar dat is redelijk consequent geweest. Maar het heeft ook daar, dat mogen blijken, dezelfde strekking. Het gaat om dat men tot consensus komt. Dat wil zeggen tot overeenstemming komt. Dat is wat het woord als werkwoord betekent. Als zelfstandig naamwoord wordt het gewoon vertaald met teken. Signaal, een baken, een monument, een omen. Je weet wat een omen is? Doen jullie geen kruiswoordpuzzels meer tegenwoordig? Die zijn nuttig kruiswoordpuzzels, daar worden oude woorden in bewaard. Die niemand ooit gebruikt, maar ze worden erin bewaard. Een omen, een voorteken. Een voorteken. En terecht, want dat is wat het woord betekent. Het is namelijk een teken, laat ik gewoon het woord teken nemen in de Statenvertaling. U weet toch wat een teken is? Ja, meestal een wonder, niet altijd, niet noodzakelijk, maar meestal wel. Hoewel men soms ook stenen opstapelt en dan is het ook een teken ergens voor. Maar een teken is de bekrachtiging van een belofte in de Bijbel. Vandaar de tekenen dan wel wonderen in de Bijbel, die allemaal voortekenen zijn van wat God in de toekomst zou doen. En hiermee ook bevestigde te zullen doen. Dat is helaas weinig bekend, maar het is de normale betekenis van het woord teken. Een teken is een illustratie. En daarmee een bekrachtiging van iets wat op andere wijze al vastgelegd is. Hebben we dat nog? En dat met het oog op de toekomst. Het is dus een teken van een overeenkomst. Maar eigenlijk, het is een overeenkomst. En de overeenkomst wordt vastgelegd in een bepaalde vorm. En dat noemen we dan een teken. Maar dat is wat het is. Tot overeenstemming komen. Het houdt dus een belofte in. En dat is ook het geheim. Ja, het is niet geheim, maar het is het geheim in de Bijbel. Achter al die wonderen die daar plaatsvinden, ze zijn altijd tegelijkertijd tekenen van wat God in de toekomst zal doen. Een van die verschrikkelijke problemen waar wij altijd tegenop lopen, is dat mensen in de Bijbel lezen over wonderen. Dat zijn dikwijls, heel dikwijls wonderen van genezing. En dan zegt men, kijk, dat kan God doen. En hij deed het toen, waarom zou hij het vandaag niet doen? Misschien kunnen we hem zover krijgen dat hij het toch doet, ook vandaag. En anderen draaien het om, zeggen, God wil het wel doen, maar het ligt aan ons dat hij het niet doet. Dus dan moeten wij weer wat. Enzovoort. En wij maar ziek worden, weet je wel. En dan komt elke keer komt dat verhaal weer boven van God geneest. Maar men verzuimt te zien dat ook in de Bijbel wonderen, zeker ook wonderen van genezing, incidenteel zijn. Over de Bijbelse geschiedenis genomen. Zeer incidenteel. Daarom zijn het ook wonderen. Want als het regel was, zou het geen wonder meer zijn immers. Maar ze zijn tekenen van wat God in de toekomst zou doen, in bovendien in de dagen waarin helemaal niks te zien zou zijn. Onze dagen namelijk. Ik zeg altijd glashard, dat in elk geval, en hou ik een hele grote slag om de arm, nu, maar dat in elk geval al die wonderen van genezing in het Nieuwe Testament allemaal uitbeelding zijn van hoe God in onze dagen de gemeente bouwt. Want de genezen persoon in kwestie is in de praktijk de uitbeelding van de gemeente. Er zit veel meer achter natuurlijk. Waar is blindheid een teken van? Waar is doofstomheid een teken van? Waar is verlamming een teken van? Want die dingen, die melaatsheid niet te vergeten, waar is het een teken van enzovoort. In de hele Bijbel door fungeren die dingen als tekenen enzovoort. Hè? En dan wordt zo'n wonder gedaan en dan komen die dingen bij elkaar. Maar men zou begrijpen dat het voortekenen waren van wat God in onze dagen doet. Een omen. Een teken van toekomende dingen. Dat is wat het is. Een teken van wat komen gaat. Nou ja, en dat staat dus in Genesis 1. Zij zijn tot die sterren, die lichten zijn tot tekenen. En nog zo het een en ander, maar dat heeft niks met overdrachtelijke dingen meteen te maken. Gezette tijden en dagen en jaren. Maar tekenen gaat om overdrachtelijke dingen die zij uittekenen op een of andere wijze. We zouden dat toch tot ons moeten laten doordringen. Bovendien, je komt er natuurlijk toch ooit een keer vanzelf op, hè. Ik denk, ik zal vanavond even dat ding meenemen en ik heb dat ding niet meegenomen. Vooruit, dan maar niet. Want als je iets wil weten over die sterren, wat wil je dan het eerst weten? Niet hoe ver ze van je afstaan. Wat wil je dan weten? Hoe ze heten, want er staan er zoveel. Hoe kun je erover praten als je ze niet bij naam kunt aanduiden? Dus dan wil je weten hoe ze heten. En wat je dan nodig hebt is, want je kan ze niet aanwijzen, althans heel moeilijk. Wat je dan nodig hebt is dus een sterrenkaart. Een sterrenkaart. Die had ik mee zullen nemen, maar ja. Doe maar weer. Een sterrenkaart. En wat zie je dan op een sterrenkaart? Nou, als je een fatsoenlijke. Er zijn ook onfatsoenlijke, dat zijn de wetenschappelijke kaarten. Maar als je gewoon een fatsoenlijke sterrenkaart hebt, dan vind je daarop. Tekeningen. Ja, precies, ja toch? Precies wat hier staat. Dat zijn tot tekenen. Tekeningen. Heb u ook wel eens gedaan? Daar ben ik dus ook mee begonnen. Sterrenkaarten. Dan denk je, grote beer. Ga even kijken of ik ergens een beer zie aan de hemel. Die zie je dus niet, hè? Wat ik nog net kon lokaliseren was een steelpan. Al moet toegegeven worden dat de steel van de steelpan toch door een tijd geleden had, zal ik maar zeggen. Er zaten wel een paar breuken in of zo. Hè? Hij was niet recht, in elk geval. Toen hebben anderen hem de wagen genoemd. Dan is de steel van de steelpan ineens de dissel van de wagen. Maar ja, van een steelpan moet je een wagen kunnen maken. Dat kan zelfs van een notendop, hè, van een lege notendop kun je... maar goed, dat is meer werk voor veldhuizen. Maar dat doet er nou, veldmuizen bedoel ik. Maar dat doet er nou niet toe. Bedoel, dan kijk je naar de hemel en dan zie je dat, weet u wel, dan zie je ze allemaal. Hè? De Orion en de grote beer en de kleine beer zie je dan ook en een draak en zo. U weet wat ik nou onzin vertel toch? Want dat zie je helemaal niet hoor. Je ziet alleen maar lichtgevende puntjes aan de hemel. En doordat sommige wat helder zijn, zijn je ogen of het mechaniek wat erachter zit geneigd om ze met elkaar te verbinden. Want op school hebben we, op de kleuterschool, hebben we al geleerd stippeltjes met elkaar te verbinden, de lijntjes door te trekken en het daarna uit te prikken. Dat weet je toch, hè? Zeer leerzaam. Dus dat doen je ogen als ze naar de sterren kijken. En nou, op dit noordelijk halfrond hier, dus vind je er nog een paar terug, die steelpan moet je kunnen vinden. En dan houdt het ongeveer wel op. De Orion moet ook redelijk kunnen. Die lijkt op een heel grote Diabolo. Maar ik weet niet of u nog weet wat een Diabolo, Diabolo is. Dus dat schiet ook niet op. En dan heb je het wel ongeveer gehad. En aan het zuidelijk halfrond, weet ik uit ervaring, dan kijk je ook naar de hemel, weer sterrenbeelden zien. Je ziet er geen één, want ze zijn allemaal ongeveer even sterk. Nou, één dan. He? Ja, dat is Zuiderkruis. Vijf sterren, met een beetje moeite, moet toch lukken. En dan heb je het echt wel gehad, ik bedoel. Maar niettemin, op een sterrenkaart, daar krijg je de mooie plaatjes te zien. Jammer, want ik had ze willen laten zien. Een paar, in elk geval. Daar krijg je de mooie plaatjes te zien. Maar als u nou denkt dat die lijntjes van de, waarmee je een grote beer tekent, dat die precies allemaal gaan door sterren heen, verbindt de punten met elkaar en dan krijg je een beer of zo. Helemaal niet. Helemaal niet. Het steekt heel anders in elkaar. Hè? Want het zijn inderdaad tekenen. Dat wil zeggen, het is tamelijk ontastbaar. Je kunt je er weinig bij voorstellen, maar je kunt het wel leren. En wat je moet leren, wat je leert dan, is dat bepaalde sterren geacht worden, dus bij elkaar, die bij elkaar in de buurt staan, die worden geacht met elkaar geassocieerd te zijn. En via hun namen drukken zij een bepaalde gedachte uit. Ik zeg gedachte, maar ik moet natuurlijk zeggen, ze drukken een bepaalde waarheid uit. En die gedachte of die waarheid wordt weergegeven, als het goed is, op de sterrenkaart, in één tekening. Alleen ja, die dingen die zijn zo verschrikkelijk oud, want het is heel klassiek, die dingen zijn duizenden jaren oud, zijn ook in de loop der tijd wat verbasterd geworden. Vandaar dat wij zitten met een grote beer, terwijl het in werkelijkheid een grote kudde is, maar hoe teken je een kudde? En het is verwarring van namen die men niet begrijpt, of woorden die in een andere taal terechtkomen. En dan leest men in plaats van een kudde, leest men weer een beer, enzovoorts. En dat soort gedoe allemaal. Ja, ik kan er moeilijk uitgebreid op ingaan. Wat ik wel kan zeggen is, waarom ik er niet uitgebreid op in kan gaan. Dat is omdat we het van doen hebben, systematisch, in een klassieke sterrenkaart hebben we van doen met 48 sterrenbeelden, verdeeld in 12 groepen van 4. En om ze te vereenvoudigen, dan kun je ook beginnen met 12 gewoon. En die 12 achtereenvolgens, dat zijn de zogenaamde tekens van de dierenriem, de zodiac of hoe men die maar noemt. Dat zijn de 12 tekens rondom, waardoorheen de zon zich verplaatst in de loop van een jaar. Dat heette de tekens van de dierenriem. En toen ik geboren werd, stond de zon in het teken stier. En zo komen we eraan, hè. Ja, dat is zo. Dat is te controleren. Hoewel ik erbij moet zeggen, ja, dat was een paar duizend jaar geleden eigenlijk wel zo, maar nu niet meer, want het is ook alweer verschoven, want het klopt allemaal niet helemaal precies, hè. Maar dat doet er nou niet, het gaat om het idee. Die cirkel, die, van de baan van de zon, zal ik maar zeggen. Dat zijn 12 tekens achtereenvolgens. Dat zijn de tekens van de dierenriem, want die tekens schijnen allemaal dieren te zijn. Ram, stier, een tweeling is geen dier, maar het heet toch een dierenriem. Een weegschaal is trouwens ook geen dier, maar het heet toch dierenriem. In de volksmond. Men noemt het de zodiac. Maar bij elk van die 12 horen er nog 3. Daarnaast, als het ware, is dan in de buurt. En het zijn dus 12 groepen van 4. En bovendien, kan ik meteen vertellen, het zijn er 12, maar ze worden onderverdeeld in 3 maal 4. Eerst 4, dan nog 4 en dan nog 4. Wil u me nog volgen? 12 in het rond, maar het zijn er 4 en dan nog 4 en dan nog 4. Dan heb je er 12. De eerste 4 geven uitdrukking aan wat wij noemen de eerste komst van Christus. De tweede 4 geven uitdrukking, dat noemt men het tweede boek van de zodiac. De tweede 4, dus nummer 5 tot en met 8, geven uitdrukking aan het resultaat van de eerste komst van Christus. En daarna krijg je natuurlijk nog nummer 9 tot en met 12, het derde boek van de zodiac. En dat spreekt over de wederkomst van Christus. Niet helemaal strak, maar zo in het algemeen is dat zo. Vandaar dan ook dat normaal gesproken die dierenriem niet begint bij een ram, zoals je dat dikwijls tegenkomt. Ram, stier enzovoort, dat is een misverstand. Hij begint bij de maagd. Ja, wat had u dan gedacht? Dan begint het verhaal toch? Het begint bij de maagd en het eindigt met de leeuw. Dus die lijkt me wel duidelijk. Maar die kaart, dan zoek ik altijd meteen die maagd op. En daarna, een van de sterrenbeelden die daarbij hoort, in de groepje van 4, maagd, dat is het teken van de dierenriem. Maar er zitten er nog 3 naast. Hè? En één daarvan is coma of come. Over dat woord zullen we het maar niet hebben. Daar is ook een misverstand over. Maar daar in die afbeelding, als het goed is, en zeker die in Dendra, daar vind je diezelfde maagd, een vrouw namelijk, een zittende gedaante, met een kind staande op haar schoot. De clue is namelijk dat op die kaart gewoon vind je die maagd terug met haar zoon op schoot. Dat is het. Bovendien vind je de maagd terug met 1 korenaar in haar hand, tarwegraan enzovoort. Je vindt zoveel Bijbelse aanwijzingen op. Daar kom je nooit onderuit. Dat moet zo zijn. En uit de naamgeving van die sterren, van die sterrenbeelden, blijkt ook heus duidelijk genoeg dat al die plaatjes op de sterrenkaart uitdrukking geven aan bepaalde Bijbelse waarheid. Het is het platenboek bij de Bijbel. Waarom ook niet? Wat ook de oorsprong is van die kaart, of wie die gemaakt heeft ooit, of wie die namen gegeven heeft ooit, ik weet het niet. Ik kan natuurlijk wel zeggen, zal Adam wel gedaan hebben. Hij heeft tijd genoeg gehad, het is 830 jaar geworden, wat moet je met 830 jaar in je leven? Dan kun je net zo goed al die sterrennamen gaan geven en rubriceren. Weet ik veel, dat weet ik niet. Maar wel duidelijk is dat, hoe dan ook, die kaarten ons van oudsher zijn overgeleverd, inclusief de namen die soms in verschillende talen heel verschillend zijn, althans klinken, maar die vaak dan toch weer wel dezelfde betekenis hebben, zal ik maar zeggen. Zodat het niet maar een naam is, een klank die aan zo'n ster gehangen wordt, maar wel degelijk een bepaalde gedachte, een bepaalde waarheid. En daar gaat het om, hè. Dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. Alleen iedereen die voor het eerst een sterrenkaart ziet, zou verbijsterd moeten zijn. Wat moet ik met zo'n ding? Met zo'n platenboekje? En het antwoord is, nou ja, die sterren met hun namen en wat eraan vast zit, zijn uitdrukkingen van Bijbelse waarheid. Jij vindt daar dus ook Orion, die is makkelijk, hè, wat dat voorstelt, hè. Orion brengt je ogenblikkelijk bij Aaron, de hoge priester van het nieuwe verbond. Meestal wordt hij geassocieerd met een herder, maar ik zou niet weten waarom dat wat anders is. Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond immers. Die is de herder van de kudde, dan wel de hoge priester van zijn volk. En al die namen die aan die sterren gegeven worden, drukken precies hetzelfde uit. Natuurlijk, dat is een onderwerp apart en ik was niet van plan dat ooit nog eens een keer ergens te bespreken. Maar het is wel, wel goed om daarna te verwijzen. Ik denk dat Psalm 19 dat dus doet. En niet zegt, kijk eens naar die sterren, weet je wel hoe ver die bij ons vandaan zijn. En weet je wel hoe groot God is, dat hij zulke grote afstanden kan scheppen. Want dan zeg ik meteen tegenover, hoe groot is God als hij zo'n leegte maakt. Want hoe groter het heelal, hoe leger het is. En wat is er de zin daarvan als het onbereikbaar is? En het is bovendien zover niet weg, maar dat was een ander verhaal. Daar gaat het nou niet om. Dat is heel wat dichterbij. Maar waar het om gaat, is dat ze ons associëren met Bijbelse waarheid. Je vindt daar dus ook de slangendrager, noemen wij het in het Nederlands. Of juchters, de slangenhouder moet het daar zijn. De bedwinger, zie je zo'n figuur die een slang vastgrijpt. En dus onder controle brengt en overwint enzovoort. Dit is toch een duidelijk Bijbels beeld, of niet? Of een figuur die zijn kop, die zijn voet zet, zijn hiel, zijn verzenen op de kop van de schorpioen enzovoort. Dat moet toch duidelijk zijn? En alleen al het idee dat je in het noorden vindt wat genoemd wordt corona. Dat is of een sigaar of het is een kroon, dat weet u, hè? Maar hij heet Corona Borealis. Dat wil zeggen Noorderkroon. In het Nederlands heet dat sterrenbeeld Noorderkroon. Wie heeft dat bedacht? Dat is waar de kroon thuis hoort, volgens de Bijbel. Kroon is per definitie noorden. Het is symboliek, maar niet te min, zo is het in de Bijbel. Hè? Zelfs de duivel weet dat. Hè? Die zijn troon zou stellen boven God, in het noorden. In plaats van de heerschappij. Corona Borealis. En in het aan het zuiden heb je een tegenhanger, Australis. Maar daar is het crux. Dat wil zeggen, het Zuiderkruis. Want het kruis spreekt over dood en over vernedering. Dat is per definitie in het zuiden. En zo vind je het aan de hemel ook terug. Het is goed op orde. En een kleine beer en een grote beer, dat is niet zo moeilijk als je eerst even in de gaten hebt dat het niet gaat over een oersa, over een beer, maar over een kudde. Dan heb je een kleine kudde en een grote kudde. De grote kudde is de gemeente, de kleine kudde is Israël. Dat is een prachtig verhaal, als het je interesseert. En anders dan zeg je, ja, maar het staat niet in de Bijbel. Zeg ik, jammer dan. Maar iets ervan staat natuurlijk wel in de Bijbel. Want de Bijbel zelf maakt melding van nogal wat sterrenbeelden. Vrouwelijk gewijs heel weinig. Maar de wagen, dan wel de grote beer of hoe wij hem noemen, komt in de Bijbel voor. Orion wordt genoemd. De Pleiaden worden genoemd. Zogenaamde zeven gesternte. Wat wordt nog meer genoemd? Misschien Draco, de langwremelende slang. Zou kunnen. Altaar, dat ligt voor de hand natuurlijk. Maar wordt niet als sterrenbeeld genoemd. Hè? Maar er wordt wel degelijk naar de sterrenbeelden verwezen. Van oudsher, al uit de dagen van Job. En niet voor niks, want die sterrenkaart en dus al die namen die geassocieerd worden met de hemel zijn in werkelijkheid de plaatjes bij de Bijbel. En dan nog iets even. Communicatie van oudsher ging in hoge mate door plaatjes, door, hoe heet dat? Denk maar aan hieroglyphenschrift. Er ging door plaatjes, omdat schrijven van lettertjes, ja, dat moet je van jongs af aan geleerd hebben, anders wordt het niet wat. Zoveel waren er niet die schrijven konden, altijd. En waar het niet het geval is, heeft men de tekeningen, de schilderijen, schilderen, wat het maar was, die dat moeten uitdrukken. Je vindt dat in Europa ook terug, want al die schilderingen in oude kerken enzovoorts hadden geen ander doel. Waren bestemd voor mensen die niet lezen konden. Je kijkt tegen de platen aan. En ook als je wel lezen kunt, dan nog. Het beeld, het plaatje, is vaak toch veelzeggender dikwijls nog dan de woorden. Want of je woorden begrijpt, is nog maar de vraag. Dus levert problemen genoeg op in het dagelijks leven. Maar de platen die blijven spreken. En vandaar die platen die hier aan de wand hangen uiteraard. Je kijkt er tegenaan en dat brengt je ergens. Dat roept een hele wereld op. En dat is de bedoeling van de sterrenkaart dus ook. Je kijkt naar de hemel en het eerste wat je gaat doen is kijken of je ze kent. Hoe ze heten. Je ziet er een, maar hoe heet die? Waar hoort die bij? In welk sterrenbeeld? En waarom is dat sterrenbeeld daar, hè? Pegasus, de paard met de vleugeltjes. Nee, als uitbeelding van de opname van de gemeente. Wat dacht u wat? Het is jammer dat dokter Bullinger, die daar ooit een boek over schreef. Zo kan ik u nog even vertellen, misschien kan ik het dan nog wegknippen later, weet ik niet of ik dat doe. Het is jammer dat dokter Bullinger, die daar een boek over schreef, dat inmiddels in het Nederlands vertaald is. De man is, deed dat bijna 100 jaar geleden overigens. Die schreef een boek en daarin heeft hij alles wat maar op de gemeente kon slaan, heeft hij wegverklaard. Omdat hij van mening was dat de gemeente in oud-testamentische tijd niet bekend kon zijn en dus ook niet in de symboliek kon voorkomen. Ook niet in de Bijbelse symboliek, maar dus ook niet die aan de sterrenhemel. En dat heeft hij bewust weggewerkt, want dokter Bullinger zelf zegt in zijn boek dat hij in hoge mate informatie heeft via een ouder boek, namelijk dat van ook een dokter Zeiss. Niet Herman, maar een andere Zeiss, Amerikaan, een Lutheraanse predikant. Dr. Zeiss, hoe de boek heette, The Gospel of the Stars, of hoe dat maar heette. En die heeft dat er keurig wel in staan, hè? Dingen die verwijzen naar de gemeente. En Bullinger heeft het daarna weggewerkt. Dus ik vind het jammer dat nou het boek van Bullinger in Nederland verkrijgbaar is. Men had beter het boek van Zeiss kunnen nemen. Maar ja. Want Bullinger, weet u wel, dat was de ultra-dispensationalist. Ja, jammer. Maar goed. Maar die dingen vind je er allemaal in terug. En waarom ook niet? Al die tekenen in de Bijbel spreken over het werk dat de Heer doet in onze lange tijd, lange bedeling van pak een beetje 2000 jaar, waarin hij zijn aangezicht verbergt. Weten we er niks? Ja, we hebben zijn woord. Toch? We hebben de oud-testamentische symboliek die op voorhand spreekt over wat de Heer in onze dagen doet, uitgebreid. En we hebben de sterrenkaart die ons spreekt over de eerste komst van Christus, over de wederkomst van Christus, maar ook over wat ertussen zit. Wat ik er nog van moet zeggen natuurlijk, is dat die tekeningen op die sterrenkaart in hoge mate in verband gebracht worden, ook door de namen met de Griekse mythologie. En heel wat van die namen erop, die kennen we uit de Griekse mythologie. Maar voor de Griekse mythologie geldt precies hetzelfde. Namelijk, het zijn Bijbelse verhalen. Ze zijn alleen in de loop der tijd hier en daar wat verbasterd geworden. Maar het is niet zo moeilijk om in een figuur als Hercules, om daarin de Messias te herkennen. Die enige grote werken moest doen. En die ze ook inderdaad uitvoerde in zijn kracht enzovoorts, hè? Die de augustal reinigde door er een rivier doorheen te leiden. Is dat niet een geweldig beeld toch van het werk van de Heer? Een rivier als een beeld van het woord van God, waardoor de dingen gereinigd worden enzovoorts, hè? Zo kunnen we nog uren doorgaan. Bovendien in het Nieuwe Testament komen we nog eens tegen de Argonauten. Met name Castor en Pollux, tweelingen, wordt in verband gebracht met Paulus en in verband met een schip. Dat is omdat daar een heel verhaal aan hangt trouwens. Ik ben even een naam aan het zoeken, maar dat lukt me niet. Hoe heet de grote Argonaut nou ook alweer? Van die boot, de kapitein van het schip. Nou ja, een Griekse variant op de naam Joshua was het. Ik ben de naam nou kwijt, wil me niet te binnen schieten. Jason, ja, dank u broeder. Namen en mijn geheugen en dat soort dingen weer. Jason heette die. Die ging met zijn bootje, met het schip de Argos, ging hij op zoek naar het gulden vlies. Dat moet je meteen herkennen. Een vlies is een vacht en een gouden vacht is een gouden kleed. Waar hebben ze dat voor nodig? Het is de uitbeelding van eeuwig leven uiteraard. Bekleed met eeuwig leven. Bekleed met de rechtvaardigheid Gods. Maar waar vind je dat kleed? Waar vind je die gouden schaapsvacht? Enzovoorts. Nou ja, dat soort dingen. Je moet het herkennen. Namelijk, het is de uitwerking op een of andere wijze van Bijbelse waarheid die vanaf het begin, vanaf Adam zeg maar, overgeleverd geworden is. Hè? En het thema van dat het monster verslagen moet worden Ja, dat is helemaal onuitroeibaar. En kom je ook op die kaart vele malen tegen. U weet wel, het zaad van de vrouw zou het zaad van de slang de kop vermozzelen. En dat je dus op de goede kaart in ieder geval niet alleen de maagd vindt, maar ook het zaad van de vrouw. Ja, dat ligt voor de hand, zo hoort dat. Maar goed, men wil het toch niet weten. Maar wat hier gezegd wordt, is als volgt. Want ik moet natuurlijk naar Liebzaam terug inmiddels, hè? Dringend. De hemelen, namelijk het uitspansel, vertelt namelijk, verkondigt Gods eer, namelijk Gods handwerk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit van bovenaf over de mens. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. En het enige wat getoond wordt is dit, het plaatje, een sterrenkaart. Geen spraak, geen woorden, wat er letterlijk staat, is geen spraak, geen woorden, hun stem wordt niet gehoord. Dat is wat er letterlijk staat. En iets uitgebreider heeft men vertaald, geen spraak en geen woorden zijn er. En dat waar hoort er niet bij, hun stem wordt niet gehoord. Want van de hemel hoor je geen stemmen. Dus geen spraak. Maar er wordt toch wat geopenbaard. Getoond, volgens vers 3. Daarna vers 5. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde. Het richtsnoer is het normale woord voor een richtsnoer. Het gaat over maat. Het gaat over norm. Het gaat over meten. Het gaat over afmetingen. En daarmee over Gods maten, Gods normen en dus Gods onderwijs. Want dat is wat onderwezen zal worden. Maten, normen en waarden. En die gaan uit over de ganse aarde. En hun redenen gaan uit tot aan het einde der wereld. Deze uitspraak wordt in Romeinen 10 vers 18 aangehaald. Hebben ze het niet gehoord, was de vraag. En dan staat er halverwege vers 18 van Romeinen 10. Hebben ze het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan. En hun woorden tot de einden der wereld. En wat in de psalm heet het richtsnoer, heet in Romeinen 10 hun geluid. Heb je dat? Dat is via de Septuaginta. Want daar heeft men het vertaald met een geluid. Richtsnoer, geluid. Dat is niet helemaal correct, maar ja, het wordt met fouten al altijd overgenomen. In het Nieuwe Testament, zo werken die dingen. Niet dat het veel uitmaakt, want hier geldt wat ik altijd zeg. Namelijk, citaten zijn nooit letterlijk, soms zijn ze meteen een verklaring. En nou, bijna altijd zijn ze meteen een verklaring. En zo kun je hem dus ook gewoon lezen dan. Hè? Hun richtsnoer, ja, hun boodschap. Hun geluid, bij wijze van spreken uiteraard. Is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden zijn uitgegaan tot de einde der wereld. Zegt Paulus in Romeinen 10, ontleend aan Psalm 19. Want je kunt het natuurlijk ook omkeren, wat Psalm 19 zegt. Als namelijk deze dingen geïllustreerd worden aan de hemel, dat wil zeggen via de sterrenkaart en al die namen die daarop staan, dan of God heeft zelf de sterrenkaart getekend, of mensen hebben hem getekend, maar dan hebben ze geweten wat ze deden. En dat bewijst dat het woord Gods is uitgegaan over de gehele aarde. Bovendien, hoeveel mensen moest je eigenlijk bereiken in de dagen van Adam? Nou, alle twee, denk ik. Toch? Daar begint het toch mee. Dat mag niet al te moeilijk geweest zijn. En als die dingen overgedragen worden, nou, dan worden ze overgedragen over heel de wereld. En dat is ook eigenlijk zo, want echt de oudste verhalen in de wereld zijn sowieso te herkennen als Bijbelse verhalen. Niet alleen geschiedenissen bedoel ik, maar ook uiteenzettingen, opvattingen enzovoorts. En al die verhalen over die goden en halfgoden, ze hebben allemaal een kern van waarheid. Je kunt het altijd in de Bijbel terugvinden. Vandaar dat de ongelovigen dus het zaakje omdraait en zegt, nou ja, de Bijbel heeft het leentje buur gespeeld en heeft van al die volkeren wat overgenomen enzovoorts. De realiteit is uiteraard andersom. Maar hun woorden zijn uitgegaan. Over de ganse aarde en tot aan het einde der wereld. Daarna staat er, hij heeft in dezelfde, dat wil zeggen in de hemelen, een tent. Het is het woord voor tabernakel. Een tent gesteld voor de zon, dat wil zeggen een bepaalde positie. U weet, de tent is een woning, maar die verplaatst wordt. En dat is de situatie van de zon natuurlijk ook. Die verplaatsing die wordt vervolgens ook aangehaald in vers 6. Namelijk, de zon die is als een bruidegom uitgaande uit zijn boudoir. Uit zijn, de plaats waarin hij zich teruggetrokken had, dat is het ongeveer het woord. En men vertaalt het hier met slaapkamer. Vooruit hem aan. Zij, maar het had moeten zijn hij, maar die heb ik u al uitgelegd straks. Zij slaat op de zon en de zon is een vrouwelijk woord in het Nederlands. Dat is een onding, dat moet je domweg vergeten. De zon behoort mannelijk te zijn, ook in de taal. Dat is hij dus in het Frans ook, heb ik u gezegd. Hè? En zo hoort het. Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Hij heeft een weg te gaan. Maar het zal ons duidelijk moeten zijn dat de zon zo zonder meer een type is van Christus. Op wiens komst men wacht. En als hij verschijnt, dan wordt iedereen wakker. Er komt een leven in de brouwerij, zal ik maar zeggen. Wordt alles actief in de natuur. Want in de pauze even een praatje. We hebben even overlegd hoe dat zat ook alweer met die vogeltjes. En 3 kwartier voordat de zon opgaat, gaat dit type vogeltje gaat zingen. 5 minuten later gaat een ander merk vogeltje zingen enzovoorts. Dus je kunt aan de vogeltjes, het type en het soort vogeltjes dat zingt, kun je horen hoe lang het nog duurt voordat de zon opgaat. Kan je de klok op gelijk zetten. Dat is waar. Niet dat ik dat uit ervaring weet. Op die tijd slaap ik gewoonlijk nog. Of ik ben nog niet in bed, dat kan ook wezen, maar vanuit. Maar zo werkt het wel, alles wordt wakker in de natuur en alles leeft op. Hè? En dat is waar het over gaat. De komst van de Messias namelijk, die wij zo zonder meer kennen als, zullen we zeggen, de zon der gerechtigheid. Waar staat dat? Was dat Malachi? Weet ik veel. En in ieder geval in Jesaja 60, weet u wel, maak u op, wordt verlicht. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is ontleend aan de zon, maar je weet dat het gaat over de Messias. Hè? Christus zal over u lichten. Enzovoort. En iets dergelijks geldt voor de bruidegom. Wij kennen de Heer als de bruidegom in de Bijbel. En niet zomaar als een los interessant beeld. Wat is de bruidegom weer netjes aangekleed? Daar komt hij tevoorschijn. En dat soort dingen, maar inderdaad in verband met de huwelijks, dan wel de verbondsrelatie, in ieder geval met Israël, waarover in de Bijbel nog wel het een en ander gesproken wordt, waar hij wel degelijk als bruidegom genoemd wordt. Ook in Jesaja trouwens, onder andere, Jesaja 61, Jesaja 62 trouwens ook, de bruidegom, Christus namelijk. En die wordt in de Bijbel, ook op andere plaatsen, zeker in de psalmen, beschreven als een held die het pad gaat lopen. Die het een en ander tot stand gaat brengen. Zijn uitgang is van het einde des hemels en daarom zijn omloop tot aan de einden deszelfde. En niets is verborgen voor zijn licht. Zijn hitte. Hitte is eigenlijk, hitte dat is goed vertaald hoor, maar het wordt in de praktijk ook gebruikt gewoon als aanduiding voor de zon. Een synoniem, dat wil zeggen een poëtische uitdrukking voor de zon. Het gaat niet noodzakelijk over brandende hitte, het gaat over zijn schijnsel uiteraard. Het licht maakt openbaar en daarom ook niets is verborgen voor zijn licht uiteraard, want al wat openbaar maakt, en dingen dus uit de verborgenheid haalt, is licht. Dus eerder licht dan hitte, maar zoals we zeggen, is een synoniem voor de zon. En daardoor leeft deze wereld ook op. Dat is een kwestie van herleven, wakker worden. Nog afgezien van dat zonlicht ook de neiging heeft de werking van verderven, dood tegen te gaan, bacteriën te doden en al dat soort zaken meer. Het is heel gezond, de zon. Behalve als het te voor staat, zeggen ze dan, maar in het algemeen, je kan niet zonder. En van daaruit komen we meteen in de tweede helft van de psalm. Want dat is de aardigheid van zo'n gedicht, hè? Van zo'n lied. Je bent bij de hemel, hemellichamen, meer specifiek de zon, dan wordt het al iets concreter. En daarna kom je terecht bij waar het werkelijk over gaat. Namelijk de Torah, de onderwijzing, de truth, zeg ik altijd meteen. De trouw, de Torah, maar men vertaalt het met wet, maar het betekent feitelijk onderwijs, hè? En per definitie in de waarheid. De wet des Heren is volmaakt en zoals al gezegd staat het woord Heren, wordt hier geïntroduceerd, wordt hierna 7 keer gebruikt. Want hier gaat het over dat de Heer spreekt en dan heet hij Jehovah. Dat is de vaste regel. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel, dat wil zeggen de levenswandel, want het onderwijs des Heren heeft uitwerking op de levenswandel van degene die onderwezen wordt. Het verandert het praktische leven uiteraard, dat is wat er staat. En dan nog een keer, de getuigenis des Heren, wat strikt genomen hetzelfde is. Dan weet ik uit mijn hoofd niet wat voor woord voor getuigenis er staat. Wat me wel te binnen schiet, is dat het Hebreeuwse woord voor getuige is at. En dat is ook verwant aan dat woord oot. Het Hebreeuwse woord voor teken uit Genesis. En ons Nederlandse woord eed, eedzwering. Een eedzwering, beloften doen, gebeurt met de getuigen erbij. En dan heb je je at, de getuigenis. Hè? En tekenen zijn dus tekenen van, nou ja, wat God beloofd heeft te zullen doen. Samenvattend zeg ik dat dan nu opnieuw. Maar goed, hier staat, eerst de wet des Heren en dan de getuigenis des Heren is gewis. In de zin van zeker. In de zin van hij blijft staan. Eigenlijk is het een soort toespeling ook op de naam Jehovah, want de naam Jehovah betekent dat hij staat. Nou ja, existeert zeggen wij dan, maar eigenlijk gewoon staan, al noemen wij dat in het Nederlands bestaan. En dus is het gewis, net zo gewis als de Heer zelf is. Hè? De getuigenis van Jehovah is gewis. De slechten, dat wil zeggen de mensen, en daarmee de dommen, de onwetenden, wijsheidgevende. Slechten wil niet zeggen dat men niet deugt, maar de slecht wil zeggen dat men tekort schiet. Dat is de oorspronkelijke betekenis van de term. Je herkent het meteen, want noem nog eens een woord. 1 slechte, 2 slechten. Nee, ik bedoel iets heel simpels. Slechts. Slechts. Dat wil zeggen, er is niet meer dan dat. Nou, dat is wat slecht ook betekent. Er is te weinig. En als je dus te weinig hebt of te weinig bent, dan ben je slecht. Dat is de betekenis. En daarom, als men slechts is of slecht is, wat mist men dan? Wat komt men dan tekort? Gewoon verder lezen. Ja. Wijsheidgevende. Slechten zijn dus degene die het ontbreekt, maar meer specifiek aan wijsheid. En daarna zei Jacobus, die zal de psalm eerst gelezen hebben, indien het iemand aan u aan wijsheid ontbreekt, iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert, die in ieder mildelijk geeft, enzovoorts. Maar God doet het door zijn woord. Geeft wijsheid aan de slechtsen. Ik ga een nieuw woord uitvinden. Of een oud woord. De bevelen des Heren, Weer een synoniem. Ik wijs altijd op Psalm 119 voor dat doel. Dat weet u langzamerhand. Synoniemen voor de wet des Heren. Maar je kunt beginnen natuurlijk even met Psalm 19. Hè? De wet des Heren, de getuigenis des Heren, de bevelen des Heren zijn recht. Dat wil zeggen, daar mankeert niks aan. Zijn volmaakt. Zijn rechtvaardig dus ook. Hè? Verblijdende het hart. En dan nog een keer, het gebod des Heren is zuiver. In de zin van rein, dus niet vervuild. Verlichtende de ogen. Maar licht is synoniem met wijsheid. En bij dit licht zijn we eigenlijk weer terug bij wijsheid geven, maar ook bij vers 7. Niets is verborgen voor zijn licht. Het licht van de zon komt overeen met het woord des Heren, de wet des Heren, de getuigenis des Heren, de bevelen des Heren, dan wel het gebod des Heren. Het geeft verlichting, opdat men in het licht zou wandelen, opdat men zou zien en dus opdat men in gemeenschap met God geplaatst zou worden, want zien komt in hoge mate overeen met kennen en met gemeenschap, hè? Met dank aan 1 Johannes 1. Ik geef me de tijd niet om daar uitgebreider op in te gaan nu. Daarna de vreze des Heren is rein. Overeenkomend met gebod des Heren is zuiver. Maar vreze des Heren, dat ligt bij de mensen. Wij vrezen de Heren. En vrezen wil gewoon zeggen respecteren. En dus in dit geval naar hem luisteren in de praktijk. De vreze des Heren is rein, bestaande onbeperkt tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. En beiden, voor mijn part samen, maar beiden zijn zij rechtvaardig. En daarna lees je in het Nieuwe Testament. De wet is in een systematische uiteenzetting heilig, rechtvaardig en goed. Dat is Romeinen 7. En in vers 14 geloof ik, uit mijn hoofd. En daarna vers 15, waar dan staat de wet is geestelijk. Maar heilig, rechtvaardig en goed. Ja, daar mankeert niks aan. Zij zijn begeerlijker dan goud. Dat zou een mens moeten willen. Goud willen hebben. En dus het woord van God zou je moeten willen hebben. Daaruit onderwijs ontvangen. Beter bestaat niet. Ze zijn begeerlijker dan goud. Ja, dan veel fijn goud. De tweede goud staat er niet. Het woord fijn eigenlijk wel in de zin van zuiver. Maar het wordt beschouwd als synoniem voor goud, hè. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud. Dus vandaar deze vertaling. En goud hangt rechtstreeks samen met eeuwigheid uit vers 10. Dat weet u langzamerhand. Goud wordt geacht onvergankelijk te zijn, op een of andere wijze. Maar daarna wordt meteen overgeschakeld. Ja, zoeter dan honing en honingzeel. Nog een ander woord voor honing. Twee woorden voor goud, twee woorden voor honing. De honing wordt in de Bijbel hoogelijk gewaardeerd. Ik weet niet helemaal waarom. Waarschijnlijk omdat het de meest voor de hand liggende zoetstof was en is in de natuur. Suiker, dat vind je niet zomaar ergens. En als je het wel vindt, vind je het in honing. Van nature toch. En daarnaast wordt het een beetje moeilijk. Maar honing in de Bijbel is om die reden dan ook de uitbeelding van het woord van God. Eigenaardig genoeg, zout is een beeld van het woord van God. Maar honing ook als zoetstof. Om verschillende redenen, vanzelfsprekend. Honing vanwege de smaak, dat staat er tenminste uitgebreid bij waar het aangehaald wordt. Mahoning wordt ons uitdrukkelijk ook voorgesteld als uitdrukking van het woord van God. Wij vinden die vermeldingen menigmaal in de Bijbel. En het is ook niet voor niks trouwens dat het woord honing veruit het meest gebruikt wordt in één vaste uitdrukking, waarvan ik uit mijn hoofd niet weet hoe vaak die voorkomt, maar het is enige tientallen keren voor zover ik mij herinner. Ik heb het wel eens uitgezocht. In de uitdrukking namelijk een land overvloeiende van melk en honing. Zo wordt Israël aangeduid, het land. Het land overvloeiend van melk en honing stond er in ieder geval veel vaker dan ik gedacht had. Want het hele Oude Testament door wordt het nog gebruikt. Maar melk en honing. Maar van honing, daar staat er, u weet hoe het was met Ezechiël. De Heer zei tot hem: mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze boekrol. Hij moest een boek eten. Deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Maar het is niet voor het eerst, want in, Exodus 16, daar in de buurt, kreeg Israël voor het eerst het manna. Dat zo heet omdat ze niet wisten wat het was. Maar het staat erbij, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Maar daarvan staat ook dat het smaakte als honing. Zoet in de mond. Nou ja, dat is wat, zoals het woord van God smaakt, zoet. Dat wil zeggen, ik weet wel dat oudere mensen vaak geen zoetigheid willen, maar kinderen, dan moet het zoet wezen, weet u wel. Dat gaat er makkelijk in, dat is aantrekkelijk smaak. Later worden we iets genuanceerder in onze smaak en ontwikkelen die ook in een bepaalde richting, soms enzovoorts. En zoet, gewoon zoet vinden we dan veel te goedkoop. Daar komt het eigenlijk op neer en we gaan er ons voor generen. Ik doe dat niet overigens, ik ben gek op honing. Ja, wat had je dan gedacht? Gods woord is als pindakaas, dat geloof je toch zelf niet? Appelstroop. Gestampte muisjes. Gestampte muisjes, ook al zo'n raar ding. Geef mij maar honing. Oprecht en eerlijk spul is dat. Ja, smaakt goed. Alleen je moet er niet te veel van eten, dat doe ik ook niet. Maar de Bijbel zegt dat ook, hè. Want als je er te veel van eet, word je er misselijk van, staat er. Dan kan je buik niet aan. En zo is het met het woord van God uiteraard ook. Hè. Hoe zoet, Psalm 119, weet u wel die van dit woord Gods. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing voor mijn mond. Dat was Psalm 119 vers 3. Lieflijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeent. Ik zeg altijd, ik moet het veel hebben van de dokter. Maar die wil geen receptje schrijven. Bekend is, eet honing mijn zoon, want hij is goed. En eet honing, want het is zoet voor uw gehemelte. En dat je er niet te veel tegelijk van moet eten, staat er ook. Gij hebt honing gevonden, eet wat u genoeg is, opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en die uitspuwt. Dat was Spreuken 25 vers 16. En als je daar toch bent, moet je vers 27 er ook bij lezen van Spreuken 25. Veel honing te eten is niet goed, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. Hoe die vertalers bij zo'n vertaling kwamen, weet ik niet. Ik krijg altijd de indruk dat ze niet begrepen hebben wat er stond. Maar wat er gewoon staat is, veel honing te eten is niet goed. Je moet niet veel ervan eten, je moet het goed proeven. De onderzoeking van de heerlijkheid, de smaak van zulke dingen. Dat is eer. Dat is een kunstje wat je later moet leren. Hè? Als kind, als jongen, maar dan eet je veel. Ik heb er eenmaal iemand gekend die zei, ik lust alles als het maar veel is. Dat was mijn zoon, ja. Maar goed, en later, heb ik kort geleden nog kunnen checken, later is dat anders geworden. Ik wil wel eten, maar het moet wel lekker zijn, anders hoef ik het niet. Daar is wat voor te zeggen. Dat is Bijbels, hè. Niet veel, als het maar smaakt. Ja, dan krijg je fijnproevers, ja. Nou goed, daar zal ik het maar bij laten en meteen verder lezen. Afgezien dan van het verhaal van dat de honing komt van de bij en dat de bij is de bar. En de bar is weliswaar een bij, maar het is ook het woord. De bar betekent het woord. Het Griekse logos, maar het is in het Hebreeuws dabar. Maar het heet net zo goed een bij. Als de mannetje is, een dar namelijk. Of anders dabara, dat wil zeggen Deborah. Dat zei die Bedouin trouwens, die sprak het op zijn Engels uit, is mijn vraag. Deborah, maar had het over zo'n grote wesp hoor, overigens. Deborah. Deborah, dan is het een vrouwtje. Maar de bij is nou eenmaal de uitbeelding van het woord van God. En het product van het woord van God is het product van de bij, namelijk honing. En honing is dus een beeld van wijsheid die voortkomt uit het woord van God. Dat is wat het is. Kent u trouwens dat verhaal van, wie was het? Jonathan was het, die vond onderweg ergens honing. En dat was goed voor zijn koplamp, heb ik begrepen. Hij at ervan, dat had niet gemogen, maar goed, dat wist hij niet, maar hij at ervan. En dat verlichtte zijn ogen, staat er. Hij werd ineens zeer helder ziende. Geen wonder. Ja, dat is een beeld van het woord van God. Dan leer je de dingen goed zien. Het geeft licht, verspreidt licht, enzovoorts. Ook vers 12 wordt uw knecht door dezelfde, door dat woord klaarlijk, dat wil zeggen helder, met licht, klaarlijk, vermaand in het houden van die woorden, van die onderwijzingen, is grote loon. Eigenlijk staat een groot resultaat. Resultaat in de zin van het einde, de afloop van het hele verhaal. Dat is wat er staat. En daarna kun je het alsnog weer met loon veranderen. Maar het is loon aan het einde van de rit. Wie zou de afdwalingen verstaan? Dat wil zeggen, als we de wet niet hadden, hoe zouden we weten dat we de waarheid niet kennen en afdwalen? We hebben dat woord nodig. Paulus later in het Nieuwe Testament zegt, als ik de wet niet had, wist ik niet dat begeerte zonde was. Weet ik door de wet. Niet dat je er erg veel aan hebt, maar vooruit, hè. Dat zegt hij toch ook niet. Maar door de wet is kennis der zonde. En dus zonder die wet, hoe zou men afdwalingen verstaan? Reinig mij van die verborgene afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Van hoogmoed dus. In het meervoud. In de zin van grote hoogmoed dus. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Rein althans van grote overtreding. Laten we het daar dan maar op houden. Ja, daar staat het toch. Maar het gaat erom dat men door dat woord Gods wordt onderwezen. En dat dat noodzakelijk is. Om hem te kennen. Om de waarheid te kennen en dienovereenkomstig te wandelen. En daarna slot, besluiting. Laat de redenen. Mijn smonds, want daar komt logischerwijze de klemtoon op te liggen, na al die uitspraken over het woord des Heren, laat de redenen mijn smonds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heren, mijn rotsteen en mijn verlosser. Het besluit van de psalm, die gaat over dat God spreekt, dat God onderwijst, dat God ons zijn gedachten, zijn werken, zijn oordelen, hoe het maar heet mag, bekend maakt. En de bedoeling is daarna dat onze gedachten, die in hoge mate geformeerd zijn door zijn gedachten, waarmee we ons gevoed hebben, dat onze gedachten weer zijn tot, dat die goden wel behagelijk zijn. Wij verlustigen, is dat het goede woord, lusten? Wij verlustigen ons in het woord Gods. En het gebed is dat de Heer zich verlustigt in onze gedachten. Want wij zijn officieel vrij om te denken wat wij willen. Al is er hier en daar wat op af te dingen. Maar we zijn vrij om te denken wat wij willen. Moeten die gedachten dan toch gestuurd worden? Dan kan dat alleen als wij eerst gevoed worden met de woorden, de gedachten van God. Wij noemen dat onderwijs. En daar dient onderwijs in het algemeen toe, was de bedoeling, vroeger althans. Hè? Om ons een beetje nette mensen te maken en onze gedachten te ordenen, te richten en daarmee onze levenswijze wellicht ook en al dat soort dingen meer. Maar voor dat doel kan men zich het beste laten onderwijzen door het woord Gods, die licht verspreidt, veel licht verspreidt, net als de zon, zal ik maar zeggen. Dat woord van God is niet maar armoedig. Zo van, nou, af en toe kun je er misschien wat van leren, maar helemaal zeker weet je het nooit. Nee, dat woord God werpt licht op wat je maar bedenken kunt. Op de hele wereld, alles wat we om ons heen zien. Maar bovenal is het werpt licht op het werk God dat hij in deze schepping uitvoert. En ook natuurlijk op wat hij in, aan en door ons persoonlijk eventueel zou doen. En dus leert het Nieuwe Testament dat licht is verschenen, is geopenbaard. God heeft met het licht van zijn evangelie in onze harten geschenen, opdat wij daadwerkelijk in dat licht zouden wandelen en wij daardoor gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, maar met elkaar dus. Dat is waar het over gaat. De enige bron daarvoor, nou ja, in de natuur de enige bron voor leven, licht, is de zon. Sowieso. En voor ons de enige bron van leven is Christus, waarvan Johannes dan weer zei, nou ja, dat is het dus. Hij is het woord. Hij is die zon der gerechtigheid. En dat is een wat sterkere uitdrukking dan die morgenster die in onze harten zou opgaan. Maar ja, de morgenster gaat op in onze harten, komt ongeveer overeen met zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Maar daarna komt de vaste spijzen, die komt overeen met de zon der gerechtigheid uiteraard. Hè. We zullen onderwezen worden tot volwassenheid en de Heere kennen als onze rotssteen, in de zin van de onwankelbare, einde van de psalm, als onze rotssteen en als onze goel, want dat woord staat er, onze losser. Dat is dus degene die in onze plaats wil staan, precies, ja. Die onze zonde gedragen heeft in het verleden, maar die ook nu nog in onze plaats staat en ons als Goel, hoofd van een familie, vertegenwoordigt bij God. Als hoofd van zijn volk, dat wij immers zijn, maar dat was Hebreeën 3. En daar zullen we het voor vanavond bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen, mogen leren kennen uit dat woord dat u ons hebt nagelaten. We danken u dat we u kennen als die God die per definitie spreekt, die zich bekend maakt, opdat de mens, opdat wij u zouden dienen. Maar we danken u ook dat u ons bekwaam gemaakt hebt daartoe door het verzoeningswerk van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Die eenmaal kwam als onze losser in het verleden om onze zonde weg te dragen, maar die we ook nu nog kennen als onze Goel, degene die ons bij u vertegenwoordigt en die ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we daarin zouden wandelen. Wij danken u voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, dat woord waarmee we ons mogen voeden, dat woord dat voldoende is en voorziet in alles wat wij nodig hebben, opdat wij als mensen Gods volmaakt zouden zijn en tot alle goed werk zouden zijn toegerust. Wij danken u daarom dat we vanavond ook hier mochten zijn en uw woord mochten openen, de waarheid mochten zoeken, en omdat u ons daartoe ook geroepen hebt en omdat die waarheid door ons verstaan zou worden en ons zou vrijmaken van al die banden, al die conventies ook die in de wereld heersen. Wij danken u dat u ons daaraan onttrekt, ons verbindt met onze levende heiland en ons een plaats geeft in uw heilsplan, opdat wij eerstelingen zouden zijn van een nieuw verbond en een nieuwe schepping en mede-erfgenamen zouden zijn met Christus zelf. Daarom vragen we u, wees u ons nabij, Vader, met uw kracht en genade, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.